Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava усім нашим героям. Slava Україні.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, hoe zit het met de nieuwste ruzie tussen Brussel en Orbán en verwelkomt de EU volgende week weer een nieuwe kandidaat lidstaat? Nou, volgens onze bronnen wel. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht de stad van de vlaai, Mathieu Segers.
Ja, Annette, hoi. Fijn om er te zijn. Inderdaad, de stad van de vlaai, maar niet de enige stad van de vlaai natuurlijk. En ik zou het al zeker niet de hoofdstad van de vlaai willen noemen, al is het dat voor mij persoonlijk natuurlijk wel, Maastricht. Maar Limburg, Belgisch Limburg en Nederlands Limburg hebben 2 weken geleden definitief een aanvraag gedaan om beschermde status te krijgen voor de Limburgse vlaai. Over de details kun je alles vinden in die aanvraag. En dat is toch wel een heugelijk feit voor de regio hier, want daarmee zou de vlaai potentieel in dezelfde categorie vallen als de parmaham en de champagne bijvoorbeeld. En ja, dat vond ik toch wel vermeldenswaardig. En het Algemeen Dagblad heeft er ook een heel leuk artikel aangeweid.
Mathieu, het werd weer hoog tijd dat we ons café opengooiden, want de laatste keer dat we elkaar spraken was nog voor de start van het WK voetbal. En het WK, ja, dat hebben we eigenlijk al gewonnen, toch? Want 5 van de 8 kwartfinalisten komen uit Europa. Dus we kunnen ons weer focussen op andere zaken die er echt toe doen. De landen op de Balkan waarvan sommigen dolgraag bij de EU willen horen. En over het lastpak dat sinds 2004 al binnen is.
Ja, inderdaad. Daar gaan we het vooral over hebben. Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom het uitbreidingsdossier natuurlijk. En in dat EU-uitbreidingsdossier speelt de Balkan een absolute centrale rol. Dus daar gaan we uitgebreid naar kijken. En verder, op dit moment wordt de stemming in Brussel bepaald, voor de zoveelste keer zou je bijna zeggen, door de opstelling van Hongarije, het Hongarije van Viktor Orbán, dat opnieuw dreigt met veto's op hele gevoelige en precaire onderwerpen in aanloop naar de grote decembertop die er altijd is aan het einde van het jaar en het einde van een voorzitterschap, in dit geval het Tsjechische voorzitterschap, en die nu op de agenda staat voor 19 december. Dus ook goed om daar in detail naar te gaan kijken vandaag.
Nou, voordat we naar het oosten afreizen, eerst nog een korte stop in Duitsland. Ligt toch op de route. Daar is bij een grote antiterreuractie een rechtsextremistisch netwerk opgerold dat een staatsgreep wilde plegen.
Eine Extremistengruppe soll einen gewaltsamen Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben. Heute früh ging die Polizei in einer bundesweiten Großrazzia gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der sogenannten Reichsbürger vor. Sie stünden im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, die mit Waffengewalt eine neue Regierung einsetzen wollte.
Ja, das ist eigentlich wel een grote schok. Niet alleen in Duitsland, maar ik denk voor heel Europa, dat nieuws. Soms wordt er een beetje lacher over gedaan, maar ik denk dat dat niet de goede houding is. Het gaat hier toch om een complot, een samenzwering van allerlei krachten in Duitsland, die al jaren gaande is en die er eigenlijk op uit zijn om de democratie en de rechtsstaat zoals die nu in de Bondsrepubliek Duitsland functioneert, te ontmantelen, eigenlijk met geweld omver te werpen. Nu wordt er vaak gezegd, dat is eigenlijk denk ik wel interessant om even kort bij stil te staan wat dit betreft, Annette. Er wordt wel gezegd van dit is iets van deze tijd. Hè? Allerlei complottheorieën zijn sinds corona in opkomst en die zorgen ervoor dat dit soort radicalisering nu plaatsvindt. Ik vind dat eigenlijk een beetje een omkering van de historische krachten, want deze Rijksburger, zo noemen deze Duitsers zich die deze samenzwering, deze coup beraamde, die bestaan al sinds de jaren 80 en eigenlijk bestaan ze al veel langer, sinds het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, waarin er een soort Duits nationalisme altijd ondergronds of min of meer ondergronds heeft voortbestaan dat uit is op een groot Duits Rijk. En daar verwijzen deze Rijksburger ook naar. En dit is dus iets wat eigenlijk al veel langer aanwezig is in onze samenleving, want dit beperkt zich niet tot Duitsland. Als we kijken naar wat er in Italië op dit moment aan de oppervlakte komt, aan dat soort oude postfascistische of fascistische bewegingen die ook van dergelijke agenda's aanhangen, dan zien we dat die ook teruggaan, decennia en vaak tot zelfs voor de Tweede Wereldoorlog. En in Nederland hebben we natuurlijk te maken met ook een beweging die zelfs in het parlement zit, die ook openlijk eigenlijk de rechtsstaat en de democratie ter discussie stelt en voor alternatieven opteert. Dus ik denk dat het gevaarlijk is om hier te zeggen dat dit een incidenten zijn die te maken hebben met coronatijd en het opkomen van complottheorieën. Dit gaat over een structureel onderdeel van de Europese geschiedenis en ook een kracht die in al onze samenlevingen in Europa aanwezig is en ook altijd aanwezig was. En dat is volgens mij de reden dat we dit heel serieus moeten nemen, want dit is niet zomaar weg. En er moet heel goed nagedacht worden over effectieve manieren om hier heel expliciet weerwoord en tegenwerk tegen te bieden, ook in Nederland.
Belangrijk dus om te benadrukken dat dit soort bewegingen niet voortvloeien uit complotdenken, maar eigenlijk meeliften op.
Precies, ze gebruiken de huidige populariteit van die complottheorieën om hun aloude agenda te revitaliseren. Zo moet je het eerder zien, denk ik.
Goed, door naar Boedapest dan. Want vorige week besloot de Europese Commissie de geldkraan naar Hongarije dicht te draaien. Althans, de commissie adviseerde de lidstaten om de 7,5 miljard euro die gereserveerd is voor Hongarije voorlopig te bevriezen.
Hungary has unfortunately not implemented the remedial measures so that we could say that the risks we identified have gone away.
Omdat Hongarije niet genoeg zou hebben gedaan om corruptie te bestrijden en het rechtssysteem te hervormen.
We conclude therefore that we maintain, as it stands, our proposal on the budgetary protection measures.
En dan hebben we het dus over het geld uit de EU-begroting, niet het coronaherstelfonds. Dit is de eerste keer dat dit rechtsstaatmechanisme wordt ingezet. Mathieu, help ons nog even herinneren, hoe werkt dat ook alweer?
Nou, dat rechtsstaatsmechanisme is relatief nieuw. Het bestaat ongeveer anderhalf jaar nu. En nu wordt het inderdaad uit de kast getrokken door de Europese Commissie. En niet zomaar. Het wordt in volle hevigheid ingezet door de Europese Commissie. Dus ze willen het echt nu gebruiken. En ze stellen eigenlijk voor de Europese Commissie om, zoals jij al zei, Hongarije te gaan korten. Hoe werkt het precies? Nou, geld uit de begroting, dat krijg je als lidstaat voor bepaalde doeleinden die Europees gefaciliteerd of gefinancierd worden. Nu is daar een rechtsstaatsmechanisme aan toegevoegd. Dat wil zeggen dat als je je zaken in de sfeer van de rechtsstaat als lidstaat niet op orde hebt volgens de Europese Commissie, dat de Europese Commissie dan kan voorstellen om op die bedragen uit de EU-begroting die jouw kant op zouden komen te gaan korten. En dat is dus precies wat de Europese Commissie nu doet. Ik zei het al, ze zetten het in volle hevigheid in. Dus ze maken dat rechtsstaatsmechanisme eigenlijk meteen heel erg serieus en willen aangeven vanuit de Europese Commissie: dit is geen bot mes, dit is een mes dat snijdt. Dat is natuurlijk ook belangrijk in het licht van de discussies die er over dat rechtsstaatsmechanisme zijn geweest en vooral ook de grote ontevredenheid en zorgen over de toestanden in een land als Hongarije binnen de Europese Unie. Dus het is denk ik heel erg begrijpelijk en ook goed dat de Europese Commissie het zo hevig inzet. Maar, en dat is altijd de Europese maar, de Commissie stelt dit allemaal voor. Maar dat betekent nog niet dat het besluit genomen is. Want het besluit moet uiteindelijk genomen worden door de Raad van Ministers. En dat zijn de lidstaten. In dit geval gaat het over de ministers van Financiën. En daar is nu eigenlijk een soort van aarzeling over dat voorstel van de Europese Commissie. Kort samengevat gaat het om het volgende, Annette. De Commissie wil de soep aan het Hongarije van Viktor Orbán deze keer heel erg heet opdienen. Gloeiend heet. Vanwege de geloofwaardigheid ook van de Commissie rondom dat rechtsstaatsmechanisme. De Raad van Ministers denkt daar misschien iets anders over. Er komen allerlei signalen vanuit de lidstaten dat men zegt: moeten we die soep wel zo gloeiend heet opdienen aan Viktor Orbán, of moeten we misschien toch eerst een beetje laten afkoelen? Nou, daar gaat de discussie op dit moment over. En ik denk dat dat een hele relevante discussie is op allerlei dimensies.
Ja, die ministers van Financiën van de EU-lidstaten die hebben de geldkraan dus nog niet helemaal dichtgedraaid, omdat ze bang zijn voor tegenreacties van Orbán op andere terreinen. Werkt dat rechtsstaatmechanisme dan wel op deze manier?
Ja, dat gaan we de komende weken en misschien de komende maanden zien. Ik denk dat dat rechtsstaatsmechanisme kan werken. Zeker omdat de commissie het zo enorm duidelijk heeft ingezet. Dat is belangrijk, want daarmee slaat de Europese Commissie een eerste piketpaal. Nu is het aan de Raad om te zeggen, kunnen we hiermee instemmen? Nou, ze hebben twijfels. Een van de redenen waarom dat ze twijfels hebben om meteen in te stemmen met dit voorstel van de Europese Commissie is dat Hongarije zelf gezegd heeft, ja, maar ondertussen hebben we allerlei aanpassingen gedaan en die zijn nog niet voldoende meegenomen in dit voorstel van de Commissie. Dus dat biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld nog eens een keertje extra goed te gaan kijken of het aanvankelijke oordeel van de Commissie nog steeds klopt met de huidige realiteit in Hongarije. Maar wat nog belangrijker is als je dat rechtsstaatsmechanisme inzet en je wil het ook laten merken, moet uiteindelijk dat besluit door die raad ook genomen kunnen worden. En daar wordt nu naar gezocht. Hè. Wat is de basis waarop wij inderdaad dat rechtsstaatsmechanisme als Europese Unie in de richting van Hongarije kunnen gaan inzetten? Nu zijn er een heleboel stemmen die zeggen, nou, dat was al lang duidelijk. Het is al jaren duidelijk dat dit eigenlijk de verkeerde kant op gaat in Hongarije. Dus we moeten dit onverkort overnemen wat de commissie voorstelt. Maar dan zijn er een heel aantal andere stemmen en daar horen ondertussen Frankrijk en Duitsland bij. Een groep van lidstaten van 10 die zeggen, ja, we moeten misschien toch nog even een beetje beter kijken voordat we dat in volle hevigheid inzetten. Want de collateral damage van het inzetten van het rechtsstaatsmechanisme op deze onverkorte manier zou wel eens groter kunnen zijn dan de winst die je uiteindelijk boekt. En dan wordt er verwezen naar, en je voelt het al aankomen, de dreigementen van Viktor Orbán met veto op andere terreinen dan waar het hier over gaat.
Ja, maar is dat niet vooral de reden waarom de ministers van Financiën nu niet doorpakken? Omdat ze bang zijn voor die Hongaarse veto's. Is dat niet wat nu een beslissende rol speelt in dit hele dossier?
Zeker. Hè? Dit is ook precies zoals Viktor Orbán eigenlijk nu het spel speelt. En dat is voor de zoveelste keer. Dus hij ziet iets op zich afkomen wat niet naar zijn zin is. Namelijk een korting op de gelden die Hongarije ontvangt vanuit de Europese Unie. Wat hij dan heel vaak doet, en ook nu, is dat hij op heel andere terreinen gaat dreigen met een Hongaars veto.
Wat ligt er allemaal op tafel? Wat kan hij allemaal gaan blokkeren?
De twee echt grote zaken die Hongarije wil gaan blokkeren, volgens Viktor Orbán, als dit doorgaat, dat rechtsstaatsmechanisme op de manier zoals de commissie het voorstelt, is 1. Het steunpakket aan Oekraïne van om en nabij de 18 miljard. Dat zijn goedkope leningen die de Europese Unie en met name Duitsland heel erg graag in de richting van Oekraïne stuurt voor het einde van dit jaar. Dus dat ligt deze maand voor. En het tweede punt is het invoeren van een winstbelasting van 15% in de Europese Unie. En dat is een soort van liefdesbaby beleidsvoorstel van Frankrijk dat al echt al maanden, zo niet jaren, eigenlijk op de agenda staat. Wat Frankrijk nu heel graag deze maand wil realiseren.
En dat is een nieuwe minimumbelasting voor multinationals.
Ja, precies. Ja, goed dat je dat even aangeeft. Het gaat om een minimumbelasting voor grote bedrijven, multinationals. Frankrijk is daar eigenlijk al jaren voor aan het wedijveren. En dat besluit zou nu eindelijk kunnen vallen bij de komende top in december. Beide zaken, steun aan Oekraïne en die 15% winstbelasting, zijn dus echte prioriteiten van respectievelijk Duitsland en Frankrijk. En dat is ook de reden dat zij zich in het kamp geschaard hebben van de lidstaten die zeggen, laten we nog eens even naar de hitte van de soep kijken die opgediend wordt door de Europese Commissie via het rechtsstaatsmechanisme. Want als we dat nu onverkort doorzetten, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wij deze twee dingen niet gaan realiseren. En dat zijn voor ons hele belangrijke prioriteiten. Is er niet een manier om beide zaken overeind te houden? Zowel de geloofwaardigheid van de commissie en het rechtsstaatsmechanisme als die twee grote doelen van Duitsland en Frankrijk. Steun aan Oekraïne, 18 miljard. En 15% winstbelasting voor multinationals. Wat Frankrijk graag wil.
Mathieu, laten we het dan nog een beetje ingewikkelder maken. Want op de achtergrond spelen in dit spel ook nog de miljarden uit het corona-herstelfonds.
Ja, en dat was aanvankelijk, leek het spel iets eenvoudiger, want nu wordt het er inderdaad ingewikkelder door. Want was het plan van de lidstaten ten opzichte van Hongarije om het corona-herstelfonds ook te koppelen, mogelijk aan dat rechtsstaatsmechanisme. Door te zeggen van, oké, dat rechtsstaatsmechanisme wordt ingezet, maar tegelijkertijd wordt wel het herstelplan, zoals iedere lidstaat dat heeft moeten indienen voor het corona-herstel, geld dat allemaal in dat corona-herstelfonds zit. Dat herstelplan van Hongarije wordt wel goedgekeurd. Nu staat dat ook op de helling. Want de eerste reactie was, toen Hongarije via dat rechtsstaatsmechanisme in de problemen kwam, ja, dan moeten we ook kijken naar die goedkeuring van dat corona-herstelplan. En als dat wordt uitgesteld, die goedkeuring, dan komt het bedrag dat daaraan gekoppeld is, 5,8 miljard voor Hongarije, in het gevaar. Want dat zou dan met 70% gekort kunnen worden. Dat heeft te maken met de deadline, het einde van het jaar. Dus als dat herstelplan niet goedgekeurd wordt voor het einde van het jaar, dan verliest Hongarije 70% potentieel van die 5,8 miljard. En dat is dus een soort eerste drukmiddel wat is ingezet vanuit de Europese Unie. En dat speelt nu op de achtergrond ook nog mee. Dus we hebben vier factoren. We hebben het rechtsstaatsmechanisme dat ingezet is en mogelijk leidt tot korting van geld voor Hongarije uit de EU-begroting. We hebben de twee prioriteiten van Frankrijk en Duitsland, de 15% winstbelasting voor multinationals en het steunpakket aan Oekraïne, waarvoor unanimiteit vereist is in de Raad. En dat betekent dat Hongarije kan dreigen met een veto. En dat doen ze dus ook op deze beide dossiers. Mm-hmm. En we hebben als vierde punt iets dat eerder al in het spel gebracht was. Als er geen goedkeuring komt voor het Hongaarse herstelplan, dan kan voor het einde van het jaar, dan kan Hongarije fluiten naar 70% van de 5,8 miljard die daar gereserveerd is voor Hongarije. En dat zorgt voor een tijdsdruk die allemaal samenkomt natuurlijk nu in deze maand december.
En zo houdt iedereen elkaar gegijzeld.
Zou je het kunnen samenvatten, inderdaad.
Dit is toch om moedeloos of misschien zelfs cynisch van te worden?
Ja.
Of niet?
Ik word hier niet cynisch van, eigenlijk. Want ik vind dit ook. Kijk, dit is natuurlijk. Het is wel. Je moet hier realistisch over zijn. Dit is niet fraai. En je moet ook er zorgelijk over zijn. In de zin van, dit is potentieel heel slecht voor de geloofwaardigheid van de Europese Unie. En wat je nou daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Of om het misschien iets simpeler te zeggen, je kunt wel allerlei grote woorden spreken, maar als puntje bij paaltje komt, lever je dan ook op die grote woorden? Nou, dat rechtsstaatsmechanisme staat nu echt aan de lat deze weken om te bezien of dat daadwerkelijk tot iets kan leiden. Dus dat is heel belangrijk. Maar ik ben toch niet cynisch hierover, omdat ik het heel hoopgevend vind dat de Europese Commissie gedurfd heeft om dat rechtsstaatsmechanisme zo all-out in te zetten nu. Op dit hele cruciale moment met al die andere prioriteiten die we net benoemd hebben, hebben ze dat toch gedaan. En vaak wordt gezegd, dit is nu de Commissie tegen de lidstaten. Hè? De Commissie wil hard doorpakken richting Hongarije en de lidstaten gaan remmen vanwege hun eigen belangen. Zo zie ik het niet. Ik denk namelijk dat de harde positie van de Commissie achter de schermen ook wel gecoördineerd is met de belangrijkste lidstaten. Dat men heeft afgesproken, wij gaan er hard in. Zodat in ieder geval die eerste piketpaal voor wat betreft dat rechtsstaatsmechanisme geslagen is. Vervolgens is het nu aan de besluitvormers, en dat zijn de lidstaten, om de kool en de geit te sparen. De kool is de geloofwaardigheid van de Commissie. Nou, ze zullen de Commissie echt niet laten vallen. Ook Frankrijk en Duitsland niet. Daarvoor zijn ze veel te duidelijk geweest in de steun voor dat rechtsstaatsmechanisme. Dus dat zal overeind blijven in de ene of de andere vorm. Misschien met wat vertraging, misschien met een extra onderzoek. Maar dat moet overeind blijven. Dat is de kool. De geit die gespaard moet worden zijn die andere twee grote prioriteiten. Waar Hongarije nu dreigt met een veto. En dat gaat dus over die steun aan Oekraïne en die 15% winstbelasting voor multinationals. En men zoekt nu naar een manier, en de oplossing wordt misschien wel gevonden, ik gaf het net al een beetje aan, in het oprekken van tijdshorizonten, om beide zaken overeind te houden. En daarvan kun je zeggen, ja, dat is cynisch, maar het is ook politiek. En politiek is ook kunst. Namelijk de kunst van het mogelijke. En als dit leidt tot het overeind houden van beide zaken, dus de kool en de geit te sparen, ja, dan kan ik daar toch niet cynisch over zijn.
Maar hoe lang blijft de commissie geloofwaardig als die tijdhorizonten tot in het oneindige worden opgerekt? Want ja, als je dat rechtsstaatmechanisme altijd zeg maar als dreiging boven Orbán laat hangen, maar je voert het nooit uit, wat heeft het dan nog voor nut?
Nou, geen nut. Men heeft hier natuurlijk een hele belangrijke les geleerd, onder andere via het Stabiliteits- en Groeipact. Je kunt wel eindeloos dreigen met dingen, maar als je nooit die dreiging materialiseert, werkelijkheid laat worden, dan is die dreiging uiteindelijk helemaal niks waard. Die les is heel goed geleerd. En dat is ook de reden waarom ik het toch hoopgevend vind dat, ondanks die les, je zou kunnen zeggen, omdat we dat weten, durven we niet meer echt te dreigen met een nieuw mechanisme, bijvoorbeeld dat rechtsstaatsmechanisme. Dat is niet het geval. Men dreigt er wel degelijk mee. Dus dat betekent dat men steun in de rug voelt, ook politiek, om dat te doen. En dat men inschat dat er ook een goede manier is om dat overeind te houden. Dat gepaard zal gaan misschien met een wat afzwakking van de hardheid van de sanctie bijvoorbeeld, of de termijn waarop de uiteindelijke uitspraak gedaan wordt. Dat kan, maar dat kan niet tot in het oneindige. En dat verwacht ik ook niet op dit punt, gezien de inzet. Hè? Want lidstaten als Frankrijk en Duitsland zouden de Europese Commissie echt niet onbewapend, zal ik maar zeggen, naar dit front sturen om daar afgeschoten te worden. Dat is ook helemaal niet in hun belang. Hè? Dus men zoekt hier naar een manier om, zoals ik al zei, de kool en de geit te sparen. En dat is ook spannend en interessant om te zien. En het is ook politiek op het allerhoogste niveau.
Goed, meer weten we dus aan het eind van dit jaar, na die eindejaarstop.
Ja, dan weten we zeker meer. Misschien al wel de komende dagen, als er de eerste contouren uitkristalliseren van mogelijke deals. Maar echt weten we het pas vlak voor kerst.
Ja, die Hongaarse kwestie heeft de discussie over afschaffing van het vetorecht weer doen oplaaien, waar een verdragswijziging voor nodig is. En die roep om een verdragswijziging klinkt om nog een reden, en dat is uitbreiding van de EU. Zonder EU-hervorming geen EU-uitbreiding, dat zei ook de staatssecretaris op het kanslerambt. Dat is een soort ministerie van Algemene Zaken. En een van de topadviseurs van de Duitse bondskanselier Scholz. En Scholz heeft daar ook al maanden op voorgesorteerd eigenlijk, sinds zijn grote reden afgelopen zomer. Mathieu, waarom is die koppeling zo belangrijk voor Duitsland?
Nou, Duitsland wil een bestuurbare en slagkrachtige Europese Unie houden. En Duitsland ziet in dat daarvoor eigenlijk allerlei afspraken die in het huidige verdrag, het verdrag van Lissabon, gemaakt zijn, eigenlijk onvoldoende zijn om dat voor elkaar te krijgen in de nieuwe situatie en de nieuwe omstandigheden waarin de Europese Unie zich bevindt. Als je daar nog bij optelt dat er mogelijk nieuwe lidstaten ook nog bij zullen komen, dus dat die groep van lidstaten alleen maar groter wordt en eigenlijk dus het overleg met z'n allen alleen maar complexer, is er eigenlijk nog meer nood om te kijken naar de afspraken uit het verdrag van Lissabon en of je die niet op een aantal cruciale punten, bijvoorbeeld voor wat betreft de besluitvorming bij unanimiteit, waarbij iedereen dus een veto heeft, niet moet aanpassen in de richting van meer meerderheidsbesluitvorming. Dus dat is de achterliggende overweging. Daarbij speelt ook dat verdragswijziging eigenlijk al ruim 10 jaar ondertussen besproken wordt als iets wat je toch niet als een taboe zou moeten behandelen, maar waar je met een open oog naar zou moeten kijken als je de Europese Unie een warm hart toedraagt. En daar komt nog bij, we hebben het er vaker over gehad in deze podcast, dat de afgelopen periode 2-3 jaar een conferentie heeft plaatsgevonden, de zogeheten Conference on the Future of Europe, waarbij burgers in heel Europa geraadpleegd zijn over wat moet de Europese Unie nu zijn in de nabije toekomst en wat moet er veranderen. En ook uit die raadpleging komt eigenlijk dat er een open oog moet zijn voor de optie van verdragswijziging, omdat een aantal van die aanbevelingen, en ook daar gaat het weer over het afschaffen van dat veto, een aantal van die aanbevelingen van die burgerraadpleging, alleen maar gerealiseerd kunnen worden op een goede manier via verdragswijziging. Dus dat komt allemaal samen en het komt ook niet als een verrassing dat de Duitsers dit nu nog eens een keer extra in de lak zetten, dat het hoog tijd wordt voor verdragswijziging, want het staat ook in hun coalitieakkoord van de regering op dit moment, de Ampelcoalitie in Duitsland, zoals het ook in het coalitieakkoord van de huidige Nederlandse regering staat, dat daar serieus naar gekeken moet worden.
Hoeveel steun is er nou echt voor een verdragswijziging? Want 13 lidstaten hebben de deur al dichtgegooid eerder dit jaar, vooral de kleinere landen. Betekent dat ook dat die verdragswijziging er niet komt?
Nee, dat betekent het niet. Hoewel het wel een belangrijk signaal is dat deze landen er niet op zitten te wachten, betekent dat niet dat verdragswijziging nu van de baan is. Integendeel zou ik haar zeggen. Er zijn 4 factoren die er eigenlijk voor zorgen dat die verdragswijziging nu heel erg reëel aan het worden is. De eerste is dat het er eigenlijk al heel lang over gaat. Sinds de euroredding zijn er al stemmen van het verdrag voldoet eigenlijk niet. Toen was duidelijk dat de euro niet overeind gehouden kon worden binnen de verdragen. En een groot gedeelte van die euroredding vond dan ook plaats buiten de verdragskaders. En eigenlijk speelt er bij de insiders sinds 2013 al het idee van we moeten toch een keer naar dat verdrag gaan kijken om het bij de tijd te brengen. De tweede factor is dat Brexit ondertussen een feit is. En dat betekent dat een enorme remmende kracht op verdragswijziging, namelijk het Verenigd Koninkrijk, geen partij meer is in dit spel. En dat maakt het veel reëler om het op de agenda te zetten. De derde factor zijn eigenlijk de omstandigheden van dit moment. We zitten in een oorlog door de agressieoorlog van Rusland in Oekraïne. We zitten in een oorlogseconomie. En beide zaken zorgen voor een enorme katalysator op een heel aantal slepende kwesties in de Europese Unie. Die hebben wij vaak behandeld in ons café, Annette. En eigenlijk is iedere keer de conclusie, als je nou echt de volgende stappen wil zetten op die slepende kwesties, heb je eigenlijk het beste een nieuw verdrag nodig. Dat zou het handigste zijn. En dan is er nog een vierde factor die een beetje in het verlengde ligt. En dat is dat er een hele grote roep is, niet alleen vanuit Brussel en eurogezinde krachten, maar eigenlijk breed in Europa, dat de Europese Unie politieker en geopolitieker moet worden en meer slagkracht moet krijgen in de internationale politiek en de internationale economie. En om dat ook echt vorm te geven, heb je bijvoorbeeld meer meerderheidsbesluitvorming nodig. En ook dat kun je het beste regelen via een nieuw verdrag. Nou, deze 4 dingen bij elkaar zorgen voor een cocktail ertoe leidt dat het hele discussie over verdragswijziging voorlopig absoluut niet van de agenda zal zijn. Sterker nog, ik denk dat die alleen maar hoger op de agenda komt de komende weken en maanden.
Dan hebben we natuurlijk ook nog Orbán, die zijn veto-wapen, waar we het net over hadden, ook niet zomaar uit handen zal geven. En voor een verdragswijziging is unanimiteit nodig.
Zeker. Voor de uiteindelijke verdragswijziging is unanimiteit nodig. Maar waar men nu naar op zoek is, is om de eerste horde te nemen. En die leek de afgelopen jaren eigenlijk een onneembare horde. Namelijk, kun je überhaupt een proces richting verdragswijziging opstarten? Die horde is nu door de 4 factoren die ik net noemde eigenlijk steeds meer aan het lijken op een drempeltje, waar je misschien wel makkelijk overheen kunt stappen. En dan gaat men een proces in richting verdragswijziging. Maar daarvoor geldt, Annette, dat niemand weet hoe dat proces dan precies gaat lopen, waar dat precies gaat eindigen. Daarvoor zijn er veel te veel krachten die op elkaar inwerken. Maar het enige wat men dan zeker weet is, we zijn eraan begonnen, aan een nieuwe route richting een nieuw verdrag. En dat is de drempel waar men nu overheen wil. Als je luistert naar de geluiden uit Duitsland en Frankrijk en een aantal andere lidstaten, zoals ook Nederland. En ik acht de kans best reëel, in combinatie met ook de druk die er is vanuit die Conference on the Future of Europe, die ik net noemde, dat die drempel binnenkort, dat we daar overheen stappen.
Soms moet je vragen om de maan.
Ja, ooit. Lang geleden hebben we in ons café deze uitspraak van Charles de Gaulle behandeld, Annette. En zo is het inderdaad. Niemand weet precies of het kan en wat het is. Maar soms moet je vragen om iets wat je je niet helemaal kunt voorstellen dat je het ooit kunt krijgen. Want alleen op die manier kom je op de route naar zo'n nieuw doel. En dat is precies wat er nu gaande is. En de omstandigheden, die zijn natuurlijk ernstig genoeg. Die zijn erna om over dit soort grote dingen na te denken.
Ik wil met je naar Tirana, want in het licht van mogelijke EU-uitbreiding kwamen deze week Europese leiders en leiders van de landen van de Westelijke Balkan daar bijeen. De hoofdstad van Albanië, en dan gaat het om Albanië zelf, Servië, Montenegro, de Republiek Noord-Macedonië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo. Nou, op die laatste twee na allemaal al kandidaat-lid, maar toch ging het met name over andere zaken, zoals goedkoper mobiel bellen binnen Europa. Was deze top toch van belang?
Zeker, er was van groot belang eigenlijk, want er wordt al heel lang gezocht naar een manier om een soort van structureel kader te krijgen waarin deze landen bij elkaar zitten en het hebben eigenlijk over praktische zaken, om daarmee een basis te leggen voor een wat constructiever en structurelere dialoog tussen hen. Want dat is nodig, want tegelijkertijd spelen er allerlei vaak hoogoplopende spanningen tussen deze landen. We hebben er nog een voorbeeld van gezien op het WK, waar Servië speelde tegen Zwitserland. En in de Zwitserse selectie twee belangrijke spelers. De allerbelangrijkste en een hele goede speler, Chaka en Shaqiri, met een Kosovaarse achtergrond. En dat leidde tot nogal verhitte taferelen op het veld tijdens de wedstrijd, maar ook na de wedstrijd. En Servië wordt zelfs onderzocht op dit moment, het Servisch voetbalteam, of ze niet over de scheef zijn gegaan. Nou, dat geeft aan hoe dicht onder de oppervlakte de spanningen ook zitten in deze regio. En dit is maar één voorbeeld. En dat daarmee is meteen ook het belang aangetoond van het in gesprek blijven met elkaar, om dit soort zaken niet uit de hand te laten lopen. En voor dat doel is zo'n top echt van belang. En daarnaast is het natuurlijk van belang vanwege die uitbreidingsagenda van de Europese Unie, want die is nu veel proactiever en constructiever in dit soort regio's dan dat die lang geweest is.
Ook de Tweede Kamer roert zich op dit uitbreidingsdossier, hè? Want de VVD en PvdA willen dat de Europese Commissie meer mogelijkheden moet krijgen om de toetredingsgesprekken met Servië te kunnen stoppen, omdat het warme banden heeft met Poetin. Wat vind je daarvan?
Ja, dit is heel vers nieuws. Hè? Dus we moeten er even op wat we weten naar kijken. Ik denk dat het vooral bedoeld is vanuit de VVD en de Partij van de Arbeid een signaal af te geven dat als je over uitbreiding praat, dat je dan, van oudsher keken we in dat uitbreidingsproces heel erg naar de interne organisatie van kandidaat-lidstaten. Past die bij de Europese Unie? Is die aan de maat als het gaat over de dingen die wij in de Europese Unie belangrijk vinden? En zo ja, kan er dan een toetredingstraject gestart worden? Ik denk dat het signaal vanuit VVD en Partij van de Arbeid is dat in het geval van Servië er een voorbeeld is dat je behalve naar die interne organisatie ook naar de externe oriëntatie van zo'n kandidaat-lidstaat moet kijken. En Servië speelt natuurlijk een rol in het conflict of in de oorlog van Rusland in Oekraïne en staat daar vaak heel expliciet naar de Russische kant. Ook als je in Servië zelf de verslagen hoort die daar vandaan komen, is daar een zeer sterke pro-Russische stroming in de samenleving en ook in de organisatie van het land aanwezig. En ik denk dat Partij van de Arbeid en VVD daar eigenlijk aandacht voor vragen en eigenlijk dus vragen om verfijning van dat hele toetredingsproces door niet alleen dat te richten op interne organisatorische zaken van een kandidaat-lidstaat, maar ook te kijken naar het buitenlands beleid van zo'n kandidaat-lidstaat en daarbij de vraag te stellen, past dat buitenlands beleid wel bij het buitenlands beleid dat de Europese Unie voert?
Dat is natuurlijk heel gerechtvaardigd, maar het risico is natuurlijk ook dat Servië daardoor nog verder op Rusland gaat leunen.
Zeker, en dit is precies de precaire afweging die gemaakt moet worden. Dus ik denk dat het een goed signaal is, want als dat constructief vertaald wordt in de huidige realiteit, dan zou dat leiden tot een verfijning van het toetredingsproces op een heel belangrijk punt, namelijk het buitenlands beleid. En als we het buitenlands beleid van de kandidaat-lidstaat, en als we kijken naar de situatie van vandaag, dan gaat heel veel van de cruciale besluitvorming in ons eigen land, in de Europese Unie, gaat over buitenlands beleid. Ja. Dus het is eigenlijk misschien wel een hele nuttige toevoeging die hieruit kan voortvloeien.
Volgende week wordt trouwens besloten of Bosnië, zoals de commissie heeft voorgesteld, ook kandidaat lid wordt. En ons café heeft signalen vanuit Brussel ontvangen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hè?
Ja, en ook hier gaat het om een unanimiteitsbeslissing. Maar het lijkt er inderdaad op, als wij de signalen die wij zien en horen vertalen, dat dit min of meer een te verwachten uitkomst is waar we zeker van kunnen zijn. Dus dat zou betekenen dat Bosnië kandidaat lidstaat zou worden. En dat zal dan ook besloten worden in de grote eindbarrage van dit jaar in december, tijdens het einde van het Tsjechisch voorzitterschap. En dat zal zich afspelen ergens vanaf 12 december tot aan de uiteindelijke afsluitende top van de regeringsleiders op 19 december. En dan kunnen we inderdaad, zover als wij het begrijpen, dit besluit verwachten. En dan wordt ook Bosnië kandidaat lidstaat van de Europese Unie. En dan voegt de Europese Unie dus ook de daad bij het woord. Als je kijkt naar de afgelopen maanden, waar men gezegd heeft, we moeten anders en veel geopolitieker gaan kijken naar dat uitbreidingsproces. Ook vanuit een Europees, gedeeld Europees belang van stabiliteit in een veel bredere regio dan we tot nu toe eigenlijk als prioriteit beschouwden. En daar hoort de Westelijke Balkan zeker bij.
Nu we toch in die hoek van Europa zitten, er zijn natuurlijk al een paar landen die wel al lid zijn van de EU, maar graag het volgende stapje willen zetten. Later vandaag stemmen Europese ministers over toetreding van Kroatië, Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Dan kunnen de burgers van die landen zonder visum door de hele EU reizen. Nou, voor Kroatië lijkt dat wel goed te komen, maar Nederland is niet van plan om dat toe te staan voor de Bulgaren, maakte premier Rutte ook al duidelijk.
Ik wil een commissieoordeel 1 over de vraag of alle rechtsstatelijkheidsprincipes die belang zijn. Dus bijvoorbeeld kun je niet door, als er wel een grenshek staat, met een 50 euro biljet alsnog langs de grens komen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt. Wij kunnen niet vaststellen of het wel gebeurt. Ik wil zeker weten dat het niet gebeurt. Daar heb ik de commissie voor nodig, Europese Commissie.
Die opmerking van Rutte is niet goed gevallen in Bulgarije, hè?
Nee. Dat Rutte suggereerde dat je voor 50 euro de grens over zou kunnen in Bulgarije, die is helemaal verkeerd gevallen. En dat is ook wel te begrijpen. Het is een badinerende opmerking. En hij getuigt ook van een grote gevoeligheid bij Rutte in dit geval voor clichés die het goed doen in de binnenlandse politiek, zonder al te veel acht te slaan om wat dit betekent in de buitenlandse of Europese politiek. En het werd eigenlijk wel op een schrille manier geïllustreerd door de reactie van de president van Bulgarije, die een tweet wijde aan deze uitspraak van Rutte. En die zei op het moment dat Rutte suggereerde dat je voor 50 euro een grenswacht kunt omkopen in Bulgarije, op diezelfde dag zijn er 3 Bulgaarse politieagenten overleden aan de buitengrens van de EU tijdens hun werk, het beschermen van die buitengrens van de EU. En dat is, zei de president van Bulgarije, heel erg cynisch. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Zeker als je hierbij nog optelt dat met name de VVD een partij is die juist in de binnenlandse politiek eigenlijk altijd hamert op het belang van een stevige verdediging van die buitengrenzen van de Europese Unie. Ja, en het land, een lidstaat als Bulgarije heeft daar een zware verantwoordelijkheid in te vullen. En ook dat werd dus even over het hoofd gezien in deze opmerking van Rutte. Dus ja, 2 tot 3 keer minus voor Rutte in deze uiting.
Voordat we naar de leestafel gaan, Mathieu, toch nog even over dat WK. En dan niet over het spelletje, maar de politiek. Wat vind je van de politieke statements tot dusver? Of misschien het ontbreken daarvan?
Ja, daar is wel een verschil te zien. Hè? Met name de politieke statements van vertegenwoordigers van regeringen moeten we het dan denk ik over hebben. Dus België en Duitsland hebben heel expliciet vrij, alles is relatief natuurlijk, maar laten we het maar even, stoere statements gemaakt via hun minister met het dragen van een One Love aanvoerdersband tijdens de ontmoeting met de hoogwaardigheidsbekleders van de FIFA en Qatar. Nederland heeft een wat ander figuur geslagen, hè, via het befaamde speltje in plaats van de band. Het speltje van Connie Helder, zo kunnen we het wel noemen, de minister die was afgevaardigd. En dat speltje had ze dan ook nog onder een sjaal zitten. En iedereen heeft dat denk ik wel meegekregen. Op die sjaal stond dan weer Zonder weer de woorden never mind, waarbij iedereen zich afvroeg, is dit een vorm van ragfijne diplomatie? Wat wordt hier precies bedoeld? Uiteindelijk hebben wij navraag gedaan op dit vraagstuk, Annette. En daar komt toch uit dat dit vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden was. De tekst op de sjaal over het speltje en dus eigenlijk geen statement dat zichtbaar was. En dat dan ook nog gekoppeld aan het feit dat een land als Duitsland de gasdeal met Qatar wel heeft binnengehaald en Nederland op dat punt nog niet echt iets kan overleggen. Ja, dat is misschien een goede samenvatting van hoe Nederland op dit moment voorstaat in dit geweld. Ik wil daar wel aan toevoegen dat ik het in algemene zin echt jammer vind en ook een gemiste kans dat er niet een wat sterker Europees kader was rondom van coördinatie en afstemming rondom al deze uitingen van diverse regeringsvertegenwoordigers die natuurlijk uiteindelijk ook allemaal de EU vertegenwoordigen. Dat er ook niet een mogelijkheid is gevonden om af te stemmen met de UEFA, die zich ook kritischer heeft uitgelaten binnen de voetbalwereld dan de FIFA doet, om iets Europees te doen hier. Dat vind ik echt een gemiste kans, ook omdat het om een gezamenlijk Europees belang gaat, ook waar het gaat om de mogelijke gasdeals. Het was denk ik krachtig geweest als er een soort eensgezindheid terug te zien was in de verschillende acties voor wat betreft het maken van statements en op de andere kant in de opstelling in de richting van mogelijke gasdeals met Qatar.
Het was op toch beide weer iedereen punten, voor zich, hè?
Precies, op beide punten is het beeld dat iedereen voor zich is gegaan. Dat is volgens mij gewoon een gemiste kans. Niet zozeer een gemiste kans van de Europese Unie, want die kunnen dat niet afdwingen, maar een gemiste kans van de lidstaten om hier gezamenlijk iets te doen waar men ook gezamenlijk waarschijnlijk baat bij gehad had.
Dan mooier nieuws, want onze eindejaarsshow In het Paard zit bommetje vol.
Ja, dat schijnt zo te zijn. De spanning neemt toe hier in Maastricht met het uitzicht op 19 december. Maar we maken er ongetwijfeld iets moois van, Annette. Wat denk jij?
Zeker, dat gaan we sowieso doen. En ik heb ook goed nieuws voor degene die erbij hadden willen zijn, maar te laat zijn met het reserveren van een kaartje. Of voor de mensen die wel hadden willen komen, maar gewoon niet naar Den Haag kunnen komen. Schrijf je dan in voor de gratis livestream via haagscollege.nl of via de link in de show notes. Het is tijd voor de laatste ronde en die brengen we altijd door aan de leestafel. Mathieu, wat raad je aan?
Mijn tip, het zijn er twee, Annette, maar de eerste zal ik heel kort houden, want dat is een tip die ik al eerder gegeven heb. Dat is namelijk Ismaël Kadare, Chroniek van de Stenen Stad. Dat boek heb ik eerder aangeraden. Is een fantastische roman over Albanië. We hadden het al een beetje over die regio. Daar is nu een nieuwe Nederlandse vertaling van bij Atheneum Boekhandel. Dus dat wil ik graag meegeven, want eigenlijk was dat boek heel moeilijk te verkrijgen toen ik die tip gaf, alleen maar antiquarisch. Dus dat is gewoon goed nieuws voor alles en iedereen. Voor Europa, voor de Nederlandse lezers en voor de prachtige literatuur van Ismaël Kadare. Maar mijn tip voor deze week is een Nederlandse schrijver, een jonge Nederlandse schrijver. Ik heb net zijn roman uit. Gouden Dagen heet die roman en is geschreven door Berend Sommer. Een ongelooflijk goed, interessant, leuk om te lezen, vlot geschreven, mooi. Ook met diepere lagen. Prachtig literatuurproduct van Nederlandse bodem.
Dus literatuurproduct. Dat is
gewoon een literatuurproduct van Nederlandse bodem. Ik heb er geen ander woord voor. En daar zijn we niet heel rijkelijk mee bedeeld de laatste jaren, in mijn ogen, Annette. Ik kan het mis hebben. Ik kan zijn dat ik allerlei dingen gemist heb natuurlijk, want ik ben ook vaak gericht op de niet-Nederlandse literatuur. Maar ik vond dit toch gewoon een opsteker op allerlei manieren. En ik raad het boek van harte aan. Het is echt een heerlijk boek voor de vakantie. Gouden Dagen van Berend Sommer.
Gaat op mijn lijstje. Dankjewel. En er komt natuurlijk ook weer een actiefoto bij. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter @CaféEuropaEU of op Instagram @CaféEuropaPodcast. Mathieu, we zien elkaar de 19e in het paard.
Zo is dat.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. Tot de volgende.